De vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met de honing. De honing namelijk als uitdrukking van de wijsheid Gods, voortgebracht door de bij, dabar als uitdrukking van de bar, namelijk het woord van God. En dat in verband met de zevende bedeling in het bijzonder. Het zal duidelijk zijn als de vorst des levens en vorst des lichts dus gekomen is, inderdaad het tot gevolg zal hebben dat eindelijk dat woord van God zal worden onderwezen. Daar gaat het om. Dat is wat de honing uitdrukt als zevende vrucht, maar het is ook wat uitgedrukt wordt in de figuur die ik eerst even aanhaal uit de brief van Judas, waar staat in vers 14... En van deze heeft ook Henoch, staat Henoch, maar dat komt omdat dit vertaald is uit het Grieks en de Grieken kennen geen letter H. Dus ja, dan wordt het Henoch vooruit. Van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Of gewoon, zie, de Heer zal komen, want dat kan het net zo goed zijn, met zijn vele duizenden heiligen. Of dat in het Grieks van het Nieuwe Testament kan, ben ik niet helemaal zeker van. Maar als men het terugbrengt naar Hebreeuws, de oorspronkelijke Bijbelse taal, dan maakt het geen enkel verschil. Is gekomen of zal komen. Zie, de Heer zal komen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden, om te oordelen dus, om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde dingen die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. En omdat ze gesproken hebben harde dingen, heeft men in plaats van dingen maar meteen ingevuld woorden. De goddeloze mensen met hun goddeloze werken hebben nogal wat gedaan. Wat hebben ze dan gedaan zo goddelooslijk? In de eerste plaats hebben zij gesproken. Dat is altijd zo. Als een mens wat doet, spreekt hij. En als God wat doet ook. Ik weet wel dat het algemeen wijdverbreid is dat het woord dabar betekent woord, maar ook daad. Maar dat is niet zo. Dat betekent het niet. Dat is niet zo, het betekent woord. Maar het voortbrengen van woorden, ja, dat zijn daden. Dat is wat men doet en daar komt het van. Bovendien, iemand kan ook spreken door wat te doen. Maar als iemand wat doet, dan zegt dat, ander woord voor spreken, zeggen. Dan zegt dat toch ook wat. Maar je moet niet zo ver gaan en zeggen, dan betekent dabar dus niet alleen woord, maar ook daad, want dat is niet zo. Er is alleen verwantschap tussen woord en daad. Maar hier staat wel degelijk wat de goddelozen gedaan hebben. Ze hebben gesproken tegen God. Wat de mens doet in zijn opstand tegen God, is spreken. Wat de mens trouwens doet in dienst van God, is ook spreken. De Heer dient, zou hij offeren en hij zou brengen een lofoffer, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is Hebreeën 13. Want als een mens wat doet, is eerst spreken. Jacobus wijdt er een heel hoofdstuk aan. Wat boven het hoofdstuk staat, Jacobus 3, is iets als misbruik van de tong of zoiets. Ja, maar wat hij uiteenzet, is dat een mens geleid wordt in zijn doen en laten door zijn eigen tong, door zijn eigen spreken, zoals het schip geleid wordt door zijn tong, door het roer namelijk, en een paard door ons bestuurd wordt via het bit op zijn tong. Zo wordt een mens geleid door zijn eigen tong. Soms ook door die van iemand anders, maar in de eerste plaats zijn eigen tong. Hij zegt wat en dat daar daden uit voortkomen, ja, dat is daarna onvermijdelijk. Maar God zal gericht houden. Hij zal hen verdoen, de tegenstanders. Hij zal hen oordelen door de adem zijns monds. Door zijn woord, hij zal het oordeel over hen uitspreken. Dat is dus wat van ouds is aangekondigd. Judas zegt dat is aangekondigd door Henoch. Daarna krijgen we een paar problemen. Niet dat hij de zevende is van Adam. Het punt is gewoon dat je bij Adam kennelijk moet beginnen te tellen. Adam is dus de eerste van Adam. Seth is de tweede van Adam. Dat is geen probleem. Henoch is de zevende van Adam. En bij een zevende hebben wij geleerd, maar dat is weer een paar weken verder terug, hebben wij geleerd dat bij de zeven is afgelopen. De zeven is de voltooiing, de completering van het een en ander, van wat dan ook, en in dit geval van het werk Gods. En die voltooiing daarvan houdt in het definitieve wegdoen van alle goddelozen, het definitieve oordeel. Dat komt niet nog later, dat is dan. Op de jongste dag is dat, hè? Zo noemen wij dat. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat Judas zegt dat hij nog dat geprofeteerd heeft. Zodat we ons afvragen welk boek uit de Bijbel wij missen. En dat is de verkeerde vraag. Aangezien wij dat boek van Henoch niet hebben, maakt het dus geen deel uit van de Bijbel. Maar Judas wist daar kennelijk nog van. En dan is nog de vraag of het ooit geschreven was. Want dat staat er ook al niet. Hè? Er staat van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofiteerd. Kan ook nog altijd zijn dat de woorden van Henoch mondeling zijn overgeleverd. En dan gaat er iemand roepen. Maar ik probeer u nog net voor te zijn. Gaat er iemand wel roepen, maar ik heb het in de kast staan, een boek van Henoch. En dan is mijn antwoord, ja, iedereen kan zich Henoch noemen en een boek schrijven. Of iedereen kan een boek jatten of laten schrijven en er zijn eigen naam op zetten. Of de naam van Henoch. En als u mij vraagt, is dat ook gebeurd? Als gesuggereerd wordt dat er een boek van Henoch was en je kan het niet vinden, dan is er een gat in de markt, zo heet dat, inderdaad. Dus dan schrijf je zo'n ding en dat is lang geleden al gebeurd. En zo komen wij voor een deel aan wat apocryfe boeken. En ik weet wel, sommigen komen wel eens daarmee. Ze hebben het boek van Henoch gelezen, is erg interessant enzovoort. Ja, erg interessant. Ik heb het ook gelezen, ik vond het niet interessant, want ik kon het nergens maar ooit maar een keer in de Bijbel gepast krijgen. Ik bedoel, het is zo anders van stijl, van inhoud en wat dan ook. En bovendien, er staan de dingen die erin staan, ja, die zijn helemaal niet Bijbels, hè. Alleen al dat gezeur over zeven aartsengelen enzovoorts. Er zijn geen zeven aartsengelen, er is er maar één. In de Bijbel. En niet zeven. Kortom, dat zijn simpele dingen en daar herken je meteen de fraude. Je kunt hooguit je verbazen over dat iemand toch wel eens wat van de Bijbel gelezen heeft, want anders had hij het boek van Henoch nog niet kunnen schrijven. Maar of je er andersom wat aan hebt, op geen manier. En inderdaad, aangezien hier in Judas staat dat hij nog iets geschreven heeft in verband met de wederkomst van Christus, vind je dus in dat boek dat geschreven is om het gat in de markt op te vullen, het een en ander over wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Maar je hebt er niks aan. Maar aan de andere kant, dat er boeken in omloop geweest zijn, inderdaad zwart op wit, dat er boeken in omloop geweest zijn die in de Bijbel genoemd worden en die wij niet hebben, dat is inderdaad zo, ja. En ik persoonlijk ben geneigd dat plaatsen in het kader van 1 Korinthe 1... waar wordt aangehaald uit het Oude Testament dat de Heer gezegd had dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan. Als hij zijn wijsheid zou openbaren. Nou, dat is gebeurd aan het begin van onze bedeling, om zo te zeggen. En in diezelfde tijd, dat steekt niet op een dag of jaar overigens, maar in diezelfde tijd is de mensheid inderdaad ontdaan van de wijsheid der wijzen, voor zover die in de loop der historie was overgeleverd. Want wat wij tegenkomen is de ondergang door vuur van in de praktijk alle belangrijke bibliotheken ter wereld. Vandaar dat wij van de zogenaamde klassieke schrijvers wie dat maar zijn mogen, dikwijls geen volledige boeken of werken hebben, alleen flarden enzovoorts. En dat komt omdat de werken als zodanig verbrand zijn geworden. Van Gods wegen. Ook in het kader van dat de wereld in duisternis zou achterblijven en de ene wijsheid die zou blijven is de wijsheid zoals die geopenbaard is in het woord van God. Dat wil zeggen, we hebben het over de honing, maar daar hadden we het vorige keer over. En al het andere, de mensheid is in duisternis achtergebleven. Dat staat er toch, hè? Ik zal hem toch maar even opzoeken. Vers 19 van 1 Korinthe 1. Want er is geschreven, niet in het boek van Henoch, maar of zoiets, voor zover het zou bestaan hebben, maar in de Bijbel. Er is geschreven, ontleend aan Jesaja 29... Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Dan moet die wijsheid der wijzen er toch eerst geweest zijn, anders kan die niet vergaan. En het moet logischerwijze bovendien ook gaan om de overgeleverde wijsheid. Het meest voor de hand ligt dat dat gebeurt door geschreven werken. Want dat de wijzen zelf zouden sterven na verloop van tijd, zoals het ene geslacht komt en het andere gaat, ja, dat is vanzelfsprekend. Maar hier gaat het om de verzamelde menselijke overlevering, traditie, ervaring, of hoe dat maar heten mag. Er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Vervolgens, waar is de wijze? Dat is een retorische vraag, hè? Nou, waar is die, steek uw hand eens op, waar is die wijze? Waar is de schriftgeleerde? Niet noodzakelijk degene die geleerd is in de heilige schriften, maar in de schriften, de boeken. De geleerden in het algemeen hebben de boeken bestudeerd. En ze bestuderen misschien een vak, maar dan studeren ze toch heus wat in het verleden, in voorgaande generaties, in de loop der eeuwen, door anderen over dat vak vermeld is geworden. Zo werkt het. Nee, daarom doet het verschijnsel zich voor dat theologen gewoonlijk weinig weten van de Bijbel, maar ze weten wel wat anderen erover gezegd hebben, want dat hebben ze geleerd. Ze bestuderen de literatuur over het vak, maar niet, en het, aangezien het vak de Bijbel is, houden ze zich daar dus niet mee bezig. Nee, in de loop der tijd heb ik nog wel eens met theologen gesproken. Die geven dat volmondig toe. Ze kunnen je zeggen wat anderen erover gezegd hebben, maar zelf, ja, dat is niet van belang. Dus waar is de schriftgeleerde is ongeveer hetzelfde als waar is de wijze? Iemand zou toch enigszins belezen moeten zijn. Nee, ook in het christendom, hoor. Ik bedoel, nee, ook onder christenen bedoel ik zelfs, hè. Begrijp me niet verkeerd. Het woord, de Bijbel, dat is het woord van God. Daar gaat het om. Maar de andere kant van het verhaal is dat we ook niet het wiel overnieuw hoeven uit te vinden. Er is ons wat overgeleverd. En dat is Bijbels. Dat staat namelijk in de Bijbel dat het ook zo zou gaan. Je kan het bij Paulus navragen, die bij meerdere gelegenheden daar ook melding van maakte. En hij geeft zelfs de opdracht aan Timotheus, aan wie hij het een en ander overlevert. Hij zegt, wat gij van mij geleerd hebt, betrouw dat toe aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dat heet traditie, letterlijk. Overlevering. Het gaat maar niet om het prediken dan, het gaat ook om ook de smallere lijn, zal ik maar zeggen. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde? Laat die maar eens opstaan dan. Waar is de onderzoeker deze eeuw, de onderzoeker deze wereld? Nou, die jongens zijn nergens. Dat lijkt mij de goede formulering. Die jongens zijn nergens. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Het is misschien niet in één keer duidelijk als je zo'n vers leest, maar wat er staat is dat aangezien de wijsheid van de wereld de mens niet tot God gebracht heeft, heeft God die wijsheid weggenomen in overeenstemming met oud-testamentische profetie. En heeft daar zijn woord en in het bijzonder de dwaze prediking van het kruis van de Heer Jezus Christus voor in de plaats gesteld. Hoe dan ook, de wijsheid deze wereld is verdwenen. En voor zover er een boek van heden nog was, is het ook verdwenen. En er zijn nog meer boeken die zelfs in de Bijbel genoemd worden, die wij ook niet kennen. Waarvan overigens ook niet staat dat ze ooit geïnspireerd waren of zo. Maar ook dingen die niet geïnspireerd zijn, zijn soms toch waar. De gedachte dat de Heer zou komen met zijn vele duizenden heiligen om oordeel te brengen, dat staat er, lees hem nog een keer in vers 4 en 5. Hij komt met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen. En de vraag is, wat moeten die heiligen erbij? En het antwoord is, die zijn betrokken in dit oordeel. Zij worden ingeschakeld actief bij het uitvoeren van het oordeel om gericht te houden. Want er staat, de Heer komt met zijn heiligen om gericht te houden. En die heiligen hebben daar dus een actief aandeel in. Of 1 Korinthe 6, vers 2. Of weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Let op dat hetzelfde woord daar gebruikt wordt, heiligen. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En mocht je het echt niet begrijpen, dan heb je ook nog vers 3. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Want die heiligen uit vers 2, dat zijn de wij uit vers 3. Het probleem altijd met het woord heiligen. Misschien dat het in Alkmaar niet zo'n probleem is, maar in Eindhoven wel. Bij heiligen denkt men aan de hele zantenkraam, hè? Een zantenkraam. Een kraam, een rij van sinten. De zantenkraam heet dat. De verzameling heiligen die door mensen hier beneden heilig verklaard zijn geworden op een goed moment. Gek is dat, hè? In de Angelsaksische wereld is het geen probleem. Dan weet iedereen wie dat zijn, de heiligen. Die zullen gaan marching in en dat soort dingen weer. Die heiligen, hè? De saints. Dat zijn wij. Dat zijn alle gelovigen. En dat kun je gewoon in je Bijbel lezen, hè? Zelfs de Korintiërs die onheilig leefden, waren heiligen. Want iemand is niet heilig omdat hij zo heilig leeft. Iemand leeft heilig omdat hij heilig is, was de bedoeling. Laat hem goed tot u doordringen, hè. Maar de heiligen zullen met Christus de wereld oordelen. Als hij nog gezegd heeft dat de Heer zal komen met zijn vele duizenden heiligen, heeft hij nog dus algemeentelijke waarheid gesproken. En dat geloof ik ook. Om te oordelen. Niettemin, wij kennen het misschien niet van Henoch, maar wij kennen het wel van Daniël 7. Ik denk dat we in het verleden daar ook wel naar verwezen hebben. Daniël hoofdstuk 7. Inderdaad een profetie die nog vervuld moet worden in verband met de wederkomst van Christus. En gebeurtenissen die dan zullen plaatsvinden, zelfs in bepaalde volgorde. Hoewel de Bijbel daar niet scheutig mee is. Met de juiste, het melden van de juiste volgorde. Maar je vindt daar wel zoiets. Waar staat in vers 9? Dit zag ik, namelijk dat visioen met die vier dieren en die hoornen, die koninkrijken en die ene hoorn daaruit met een grote mond, die grote dingen sprak. Laten we het maar kort houden en zeggen dat het over de antichrist gaat. In elk geval. En dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Een troon wordt gezet. Hebben jullie die? Niet, er worden stoelen klaargezet. Er wordt een troon gezet. Dat is heel wat meer dan dat, hè? Dat wil zeggen dat een koningschap gevestigd wordt, hè? Definitief en demonstratief. Dit zag ik totdat er tronen, niet maar één, gezet werden... en de oude van dagen zich zetten op tronen. Eén oude van dagen op tronen. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonkende zoals raderen brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich. Dan weet u waar al die stoelen voor waren. Al die tronen. Voor die duizendmaal duizenden, dan wel die tienduizendmaal tienduizenden. Die behoorden bij, dan wel die stonden voor de oude van dagen. En als er daarna staat het gericht zette zich, betekent dat gewoon de rechtbank ging zitten. Dat is nog steeds tot in onze dagen een ritueel. Jullie komen binnen, van achter zo'n deur, weet je wel. Van achter de kliezen. Komen ze binnen. En dan moet degene die in de zaal zijn, moeten gaan staan. Dan komt de rechtbank binnen. De rechtbank, dat zijn dus de leden van de rechtbank. En hoewel ze rechtbank heten, gaan ze op een stoel zitten. Ja, ik kan het ook niet helpen. Taal is een raar ding. Maar dus officieel. Het gericht zette zich, dat is een officiële gebeurtenis. En vanaf dat moment wordt de hamer geslagen en aan de orde is. En dan begint het gedoe. Dan komt het oordeel, dat is wat hier staat. En het is er niet maar één, hoewel het één is. Maar met hem horen die duizendmaal tienduizenden of wat het maar was. En wie dat zijn? Nou ja, Hebreeën 12 zegt, dat is de gemeente der eerstgeborenen. Want wij zijn toegevoegd aan, gekomen tot de vele tienduizenden. De Statenvertaling zegt duizenden. Maar de Griek zegt tienduizenden heiligen. En we zijn daar aan toe, horen daarbij, dat is de gemeente. En dan het gericht zette zich en de boeken werden geopend enzovoorts. Daar gaat het over. Het gaat dus over de wederkomst van Christus om al wat op aarde is, de gehele mensheid, de volkeren heet dat bij gelegenheid ook, te oordelen. En Henoch heeft dat aangekondigd en wist dus ook te melden dat maar niet de Heer alleen komt, maar dat hij nogal wat personeel bij zich heeft. Waaruit dus maar weer volgt. Dat inderdaad voordat de Heer komt met de zijnen eerst hem tegemoet zullen gaan, logischerwijze. Maar dat zijn de woorden uit 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Nou, verder ga ik er maar niet op in. Dat heb ik trouwens al eerder gedaan, dus ik laat hem maar even liggen. Ik ga nog verder terug, want ik ga terug uiteraard naar Genesis, hoofdstuk 5. Waar we gebleven waren bij vers 16 vorige keren. Mahalalel gewon Jered. Degene die nederdaalt. Jordaan, weet je nog, Jered. Nederdalen, afdalen. En dan vers 18 van Genesis 5. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch, staat er. En daarna lezen wij voor de gelegenheid een toevoeging. Dat komt hier normaal verder niet voor. Over die andere lui lees je niks. Maar overheen nog lees je nog wat. In bijzonder in vers 22. Als er staat. En heen nog wandelde met God. Nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Want heen nog wandelde met God. Vers 24. Henoch dan wandelde met God en hij was niet, nou ja, niet meer, zeggen de vertalers dan, dat begrijpt u vanzelf wel, hè. Hij was niet meer, want God nam hem weg. En dat is wat er staat, meer niet, meer weten we er niet over. En dus wordt er over gespeculeerd en van alles geleerd, alsof het gospel truth is bij gelegenheid. Maar de Bijbel zegt er niks meer over dan dit. Henoch wandelde met God. Ik hoop dat u begrijpt dat u dat niet al te letterlijk moet nemen. Sommigen denken echt dat ze samen een rondje deden in het park of zo. Ja. Nee, dat is echt waar. Je moet tegenwoordig alles uitleggen. Hij leefde. Werkte, handelde. Met God. Dat wil zeggen dat zijn leven dus aan God gewijd was. Vanzelfsprekend. Aan de dienst aan God. Waarom ook niet? Want daarmee hebben wij zijn naam ook genoemd. Want de populaire, de korte vertaling... Maar dat is met vertaling altijd zo. Die zijn populair en kort. Populaire vertaling van zijn naam is iets als gewijd. Toegewijd. Of zoiets. Maar goed, toen nam God hem weg en dan hebben wij problemen, want dan vragen we ons af waar naartoe. En dat weten wij niet. Hm? Nee. En hij was niet, staat er. Wij zijn geneigd te denken, ja, hij was wel. Natuurlijk was hij wel. Hij wil alleen weten waarheen hij ging. Hm? En toch staat er, hij was niet. Dan zeggen we, nou, dat betekent, hij was niet meer hier op aarde. Ja, waar was hij dan? Hm? Nou ja, ik kan wel even zo doorpraten, want het volgende punt is natuurlijk dat aangezien we over het algemeen gebrek hebben aan schriftplaatsen die betrekking hebben op de opname van de gemeente, gebruiken wij Henoch als een type van de gemeente. Want ook de gemeente, leren wij, zou wandelen met God in elk geval. We zijn immers één met Christus enzovoorts. En wij zullen dus net als heen nog worden weggenomen. Ja, en waar naartoe? Naar de hemel dus. Maar het is maar de vraag. Ik bedoel, het staat er niet. En eigenlijk doet het er ook weinig toe hoor. Want je hebt er toch niks aan, hè. Je komt alleen eventueel in de problemen. Het meest voor de hand liggende is gewoon, de Heer nam hem weg en waar kwam hij dus terecht? Even niet moeilijk doen, mensen. Wat zeggen wij als er een van onze broeders of zusters is overleden? Ja, de, oh, leger des heils, mensen in de zaal, merk ik. Dan zeggen we toch, de Heer heeft hem of haar weggenomen of niet? Of zeggen we dat niet? Nee, misschien zit ik ernaast, maar ik dacht dat dat een van de termen was die dan gebruikt wordt. Enzovoort. En wat bedoelen we daarmee? Dat iemand is overleden, dat zit, denk ik. Maar als iemand overleed in het Oude Testament, waar ging hij dan naartoe? Naar het dodenrijk. Het lijkt mij het meest voor de hand liggende dat hij nog verdwenen is naar het dodenrijk. En er zijn, ja, dan komt er weer die knoop in onze gedachten van, ja, maar als iemand al wandelt met God, waarom zou de Heer hem dan wegnemen? Dan zeg ik, ja, maar waarom gebruiken we dezelfde term voor alle mensen die op normale wijze overlijden? Gebruiken we toch ook? Ik misschien ook wel, alleen, laat ik u dan eens misschien eens wat geks vertellen. Ik hoor niet tot degene die geloven dat de Heer bij gelegenheid zegt, nou is die aan de beurt en nou is die aan de beurt. Dat geloof ik dus niet. Ik geloof, hè? Echt niet. Ik weet ook niet wie dat uitgevonden heeft. Ik zou niet weten waar zoiets in de Bijbel staat. Ik geloof dat niet. Er is eerder sprake van een verderfengel die de mensen doet doodgaan of zoiets. Eerder dan dat er staat dat de Heer dat doet. Maar vooruit.
Er staat geschreven dat er zelfs een busje zal niet van het takken vallen zonder dat de Heer het weet.
Nee, zonder dat de Heer het weet, ja. Nee. Ja, dat is ook alweer wat anders. En ik geloof wel dat als het verderf, de dood hier werkt in deze wereld en het zou ertoe leiden dat u of ik zou overlijden, dan kan het nog wel zo wezen dat de Heer zegt, ja, maar dat laat ik niet gebeuren. Maar dat is wat anders dan het om te keren en te zeggen, als iemand overlijdt, komt het omdat de Heer hem wegneemt. Hm? En ja, maar ik kom op gevaarlijk ijs, want dat is heel glad ijs, hoor, kan ik u wel vertellen. Dat is het terrein van van het fatalisme, wat ook in het christendom heel ver is doorgedrongen, ook in evangelische kring. Het idee namelijk dat het allemaal toch komt zoals het komt, of nog vromer, dat het toch allemaal gaat zoals de Heer wil. En dat is niet zo. Was dat maar waar, dan hadden wij als gelovigen niet zo'n strijd te strijden en was het geen oorlog en hadden wij geen geestelijke wapenrusting nodig. En als de Heer zou willen dat we niet getroffen worden door een van die vurige pijlen van de boze, nou ja, waarom moeten wij dan een wapenrusting dragen? De Heer houdt die pijlen toch tegen? Dan? Het is namelijk niet zo. Dit is gewoon fatalisme. En dat zijn Oosterse mystieken eigenlijk, die dat, nou ja, Westerse ook hoor, die dat hebben uitgedacht. Hè. Het komt toch zoals het komt. Wij maken deel uit van een wereld die één geheel is, want het heet niet voor niks kosmos. Dat wil zeggen dat het één geheel is. En wij zijn allemaal radertjes in het grote geheel. En dat draait en dat draait en daar kunnen wij niks aan toedoen, daar kunnen wij niks aan afdoen. Even ook een tekst voor uit Prediker 1, enzovoort. En, dan, en dus komt het toch zo zoals de Heer wil. En als ik zeg van, nou, ik ben bang van niet, dan zeg maar, je denkt toch niet dat je het werk van de Heer kunt tegenhouden? En dat is mijn antwoord, wat denk je dat je mee bezig bent nu? Dat kan men wel dus, hè?
Wij hebben toch te strijden om in te gaan, staat er geschreven. Dus het is onze verantwoordelijkheid ook dat we het gewoon vasthouden. Want we kunnen ook de Heilige Geest uitblussen, dus verloren gaan.
Ja.
Dus er komt toch een groot stuk menselijke verantwoordelijkheid aan te passen.
Ja.
Nou, dan denk ik dus toch dat het misschien niet naar Gods wil is dat we allemaal, men sterft, maar ja. Hij moet toch, ik denk toch dat niet dat bij de zonde voorkennis van God gaat als we sterven.
Nee, dat is ook zo. Maar goed, men nou noemt hij het woord voorkennis, dan zijn we op de volgende gladde ijsbaan terecht. Dat gaat over de vraag, over het dilemma tussen voorkennis en voorbeschikking. En dat is niet hetzelfde. Dat God van tevoren weet hoe het zal gaan, wil niet zeggen dat het dus gaat zoals God wil. Zoals God wil. Maar men denkt dat, men zegt, ja, als God nou weet hoe het zal gaan en hij doet er niks aan, dan is het dus in overeenstemming met Gods wil. En zo maakt men de algemene voorkennis Gods tot wil van God. En op grond daarvan is weer de leer van uitverkiezing gebaseerd. Het gaat toch zoals God wil, je kunt er niks aan toe doen, je kunt er niks aan afdoen. En het is de, nou ja, de, laten we zeggen, de christelijke basis voor de leer van, voor fatalisme en daarmee leer van uitverkiezing en al dat soort dingen meer. Maar zo is het niet. De verantwoordelijkheid voor de zaligheid ligt bij de mens hoogst persoonlijk. En hoe lang hij leeft is een kwestie van of hij sterk is of zwak is of zeer sterk. Dat staat ook in de Bijbel. Dat is niet een kwestie van dat God bepaalt van nu is het die zijn beurt en nu is het die zijn beurt. Hetgeen niet wegneemt dat ik geloof dat God bij gelegenheid ingrijpt. Maar dat is uitzondering, dat is niet de regel. En als hij het doet, doet hij het nog niet in het openbaar. Zeker niet in onze bedeling. Dat wil zeggen, dat kun je niet aanwijzen.
Dan noemen ze het
ook bescherming. Nou ja, hoe je dat maar noemen wil, maar hoe je dat maar noemen wil. Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen is, hij nog wandelde met God en God nam hem weg. Ik denk dat in beginsel deze woorden van toepassing zijn op allen die met God wandelen. Alleen staat het er dan niet bij. Zodat ik uit dit vers alleen overhoud, waarom staat het bij deze gelegenheid?
Van Mozes wordt het toch ook gezegd?
Wat?
Ja, nou
goed.
Ja.
En dat is precies wat ik bedoel. Als iemand dan overlijdt als gelovige, als rechtvaardige, als gelovige, wiens geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, waar komt zo iemand dan terecht? In oud-testamentische tijd hebben we het over. Dat is de regel. Ja. In het dodenrijk in de zin van niet aan de linkerkant, maar even voor u links, maar aan de rechterkant, dat staat er niet. Maar in ieder geval aan de goede kant van de kloof, in de schoot Abrahams, dat wil zeggen onder het gezag, en hoe je dat maar net moet zeggen, onder de autoriteit van Abraham, wiens geloof gerekend werd tot gerechtigheid, zo heet dat, enzovoort. Kortom, daar, daar zijn zij wellicht gevangenen, voor zover het dodenrijk een gevangenis is, maar dan toch van de Heer zelf. En ze worden bewaard voor het verderf, want daar komen ze niet. En ze worden bewaard voor die vlam waarin men eventueel pijn zou lijden. Ik ben natuurlijk in gedachten bij die geschiedenis van, of gelijkenis, wat je maar wil, van de rijke man en de arme Lazarus, enzovoorts. En dan ben je weer op de volgende ijsbaan, want de algemene christelijke mythe is, dat is gewoon een heidense mythe, dat als een mens hier goed zijn best doet, dan komt hij in de hemel en dan is hij onder de bescherming van onze lieve Heer, dan wel Petrus, als opperste poortwachter of zoiets, opperste herder. Term is per slot van hem. Maar goed. En als je niet goed je best doet, ga je naar de hel en daar is de duivel de baas. En dat is niet zo. Als de duivel ooit in de hel komt, is hij daar niet de baas. Dan wordt hij zelfs uitgelachen. Als hij daar terecht komt. Hé, hey, jij hier ook? Dat staat er. In Jesaja, wat het maar was, 13, 14 geloof ik inmiddels. Zo is dat dus niet. Ook het dodenrijk is de plaats waar God de doden bewaart. In gunstige zin. In verband met de schoot Abrahams, of wat de Joden het paradijs noemden. Een term die in de Bijbel trouwens ook inderdaad gehanteerd wordt bij gelegenheid. 1 of 2 keer, maar daar blijft het ook bij. Maar als er staat, hij wandelde met God en God nam hem weg, dan lees ik er toch heus niet meer in. Ja, je kunt meer fantaseren, maar dat moet je dus niet doen als je je Bijbel leest. Hè? Dan lees ik er niet meer in dan dat hij wandelde met God en God heeft zich over hem ontfermd. Toen hij stierf. Dat denk ik. En misschien kan het zijn, maar dat geef ik als optie, maar wij weten, misschien kan het zijn dat de Heer gezegd heeft, nou, in zo'n goddeloze wereld, weet je wat, ik haal je hier weg, ik haal je hier uit. Maar ik vind het niet zo aardig ten opzichte van Methuselah, zijn zoon. En bovendien, het is ook geen gewoonte geworden. Ik denk dat dit er staat om een speciale reden. Je gaat in je Bijbel zoeken wat daar de reden van kan zijn. En het antwoord is dat we heen nog twee keer in de Bijbel tegenkomen in het Nieuwe Testament. Eén van die keren was in Judas waar we vandaan kwamen. Waarbij heel nog genoemd wordt in verband met dat de Heer ooit een keer definitief de hele mensheid zal oordelen. Met daaraan verbonden de gedachte dat als men wandelt met God, komt men onder bescherming van God te staan. En wordt men door hem bewaard en ook gered uit de toorn. Gerechtvaardigd heet dat, vrijgesproken. Dus het ene. En het andere is uit Hebreeën, want daar figureert Henoch ook. In Hebreeën hoofdstuk 11 moet het zijn, denk ik. Ja. Waar staat in vers 5? Door het geloof is Henoch weggenomen geworden, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. En let op, dat staat niet in Genesis, hè? Dat staat hier in Hebreeën. Dat was heel laat in het Nieuwe Testament. Zodat we pas hier in Hebreeën kunnen komen bij het idee van bijvoorbeeld Mozes. Hoewel, het is maar de vraag wat je in dit vers zou moeten lezen. Wat Mozes betreft, hij is ook niet gevonden. En wat Elia betreft, die is ook niet gevonden. Van Elia weten we dat hij volgens de dokter nooit is overleden. Hij is alleen missed in action. Ja, hij is verdwenen. Dat wilde men niet geloven. Die jongens van die bijbelschool daar, die wilden dat niet geloven. Dat weet je toch, hè? Van de profetenscholen. Die vroegen toestemming om hem te gaan zoeken. En toen zei Elisa uiteindelijk, nou, doe dat dan maar, ga hem maar zoeken. Waarmee men meteen uitdrukking geeft aan de moderne theologie, zal ik maar zeggen. Ik kan toch niet weggenomen zijn. Hij moet ergens gestorven en begraven zijn. Zijn graf moet ergens zijn. Daar schrijven ze tot vandaag boeken over, hè? Over de Heer Jezus en waar die dan na zijn kruisiging of na zijn zogenaamde opstanding dan heen zou zijn gegaan en waar hij geleefd zou hebben en kinderen verwekt en gestorven zou zijn enzovoort. Hè? Ja, dat zijn de moderne profeetzonen. Maar goed, men is hem gaan zoeken, men heeft hem niet kunnen vinden. Maar hetzelfde gold natuurlijk voor Mozes. Men is Mozes ook gaan zoeken. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Het verschil is echter dat Mozes wel gestorven is, maar die is inderdaad naar de hemel verdwenen. Dat weten we zeker, omdat we ze allebei daarna teruggezien hebben. In de verheerlijking op de berg. Van Henoch weten we dat niet. Er staat echter, hij is van God weggenomen geweest opdat hij de dood niet zou zien. En je mag aannemen dat dat kan betekenen namelijk hij werd niet gevonden. Daarom dat hem God weggenomen had. Dat betekent dus dat zijn lichaam weg was. Helemaal. Heb je dat nog? Ook het begrip dood is een betrekkelijk en slecht begrepen begrip, overigens. Omdat wij dood in verband brengen met dodenrijk, en hebben het over geestelijke dingen. De dood wordt ook in verband gebracht met het graf, dan hebben we het over stoffelijke dingen. En in de toelichting hier staat dat dus zijn lichaam niet werd gevonden, men schijnt hem gezocht te hebben. In ieder geval, dat wordt geïmpliceerd, hè. Anders kan er niet staan, hij werd niet gevonden. God had hem dus weggenomen. Dat lichaam. Maar of hij daarmee naar de hemel gegaan is, dat is nog maar zeer de vraag. En of hij naar het dodenrijk gegaan is, je kunt aantonen dat het begrip dood synoniem is met dodenrijk. Dat doe ik ook regelmatig. Dat is namelijk ook zo. Maar het neemt niet weg dat het tegendeel ook kan aangetoond worden uit dezelfde Bijbel. Omdat de Heer zegt, nee, die is niet dood. Die slaapt. Waarbij het begrip dood ontkend wordt. Wanneer het betrekking heeft, niet altijd, maar waarbij, omdat het betrekking heeft op degenen die zich bevinden in wat dan populair heet de schoot Abrahams. Zij worden geacht te leven. Niettemin heet het bij gelegenheid wel degelijk dodenrijk. En dat is ook het geval in die gelijkenis van die rijke man, de arme Lazarus, de dodenrijk. Maar het maakt het dus gecompliceerd en er blijft dus bij dat wij niet exact weten wat er aan de hand is. Wat wij weten is dat men die Henoch dus nooit meer teruggevonden heeft. Ook lichamelijk niet, bedoel ik. Maar waar zijn lichaam dan gebleven is, weten wij ook niet. En kijk, na deze lange aanloop, ja, dit soort dingen moeten toch eerst doordringen. Na deze lange aanloop komen we weer bij de vraag, maar waarom wordt bij Henoch dit vermeld specifiek? Wat is er voor bijzonders aan? En toen heb ik het nog nagevraagd aan Judas en die zei, ja, maar het is de zevende van Adam. En dan moet je het toch weten, of niet? U weet toch hoe dat zit met dat koninkrijk en wat met de dingen die gebeuren in het koninkrijk en in die zevende bedeling, zo u wilt. Of gewoon zonder bedeling een kwestie als de volheid van heel het plan Gods, de zeven, bereikt is. U weet toch wat er dan gebeurt? In Openbaring lezen wij over de 1000 jaren, letterlijk. Dat is de enige schriftplaats trouwens waar het letterlijk zo benoemd wordt, hè? De 1000 jaren. In Openbaring lezen wij letterlijk over de 1000 jaren. En als die voorbij zijn, gaat er nog waarschijnlijk iets van 1 generatie overheen, waarin de Satan is losgelaten. En daarna kom je terecht op den jongsten dag, heet dat. Die dag En wat staat er over die dag ook alweer? Er staat... Ik zag een grote witte troon, Openbaring 20, vers 11. En die daarop zat... Van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. That's it. Als het één keer zover is dat de wereld, de mens, wat er maar wezen mag, wordt geacht te wandelen met God, neemt God die hele oude wereld weg. En als je daarna om je heen kijkt, wat toch wat moeilijk lijkt, maar goed, hè? Maar hoe zeg je zoiets anders? Johannes doet dat vanaf afstand als buitenstaander in een visioen. Hij zegt ook, er is geen plaats voor die gevonden. Daarna zegt hij, en ik zag, toen zag je dus wel wat. Hij zag namelijk dat de mensen geoordeeld werden enzovoorts. En daarna staat er in... Eigenlijk wat het laatste vers van deze pericoop had moeten zijn, maar het is 21 vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Wat het maar betekenen mogen. Wat er was, was niet meer. En wat je dus leert, wat je in het algemeen in de Bijbel leert, dat waar men behorend tot deze oude wereld, oude schepping, zich onderwerpt aan de Heer, zal de Heer die oude wereld, die oude schepping wegnemen. En dat wordt voltooid tot het uiterste, zal ik maar zeggen, met betrekking zelfs tot heel de schepping, heel de kosmos, hemel en aarde, op deze jongste dag. Dat wil zeggen, dat is in de zeven. Of aan het eind van de zeven, net wat u wil. Maakt het wat lastig. Maar ik bedoel, dat is na de duizend jaren. Dat is de voltooiing van de hele heilsgeschiedenis. En dus ook van heel het heilswerk. En dan is de hele schepping, de hele wereld is teruggebracht tot God. Maar daarna wordt die oude schepping ook definitief weggenomen. Heb je dat? Niet. En ze leefden nog lang en gelukkig, of zoiets. Zo van, en het bestond nog tot in lengte van... Nee, dan is het gebeurd. En dan wordt deze oude schepping weggenomen... om plaats te maken, definitief en ten volle... voor die nieuwe schepping. En dat is wat in Henoch geïllustreerd wordt. Henoch, de zeven van Adam, wandelde met God. Dan moeten die duizend jaren toe leiden. Inclusief dat laatste stukje dan, om zo te zeggen. En het oordeel op de jongste dag. En daarna verdwijnt inderdaad heel deze oude schepping. Nee, ook de oude schepping van gelovigen, om zo te zeggen. Begrijp je me goed? Wat ons persoonlijk betreft, wat ons als gemeente betreft, gebeurt dat al eerder. Dat wacht niet op de jongste dag. Maar aan ons wordt precies hetzelfde voltrokken. Wij wandelen met God en God neemt ons weg. En ik spreek maar niet over de opname van de gemeente. Hoewel ik daarover spreek natuurlijk nu. Maar ik heb het over de verandering van ons lichaam als zodanig. Dat wil zeggen, heel die oude schepping is weg. Het oude lichaam is weg, vlees is weg, wat het maar is. En wat overblijft is, alles is nieuw geworden. Inclusief het lichaam, enzovoorts. En wat aan de gemeente gebeurt, is prematuur. Dat wil zeggen, hoe heet dat? Het is een vooruitgrijpen op wat uiteindelijk met heel de schepping als zodanig zal gebeuren. Daar wordt alle goddeloosheid weggedaan. Daarmee verdwijnt de hele oude schepping. En wat er goed was, eventueel, op grond van geloof enzovoort, gaat mee, gaat over naar een nieuwe schepping. Maar wordt veranderd. Zoals ook wij veranderd zouden worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En de samenhang van die twee dingen, die lezen wij ook daadwerkelijk in Filippenzen. In Filippenzen, daar staat het woord opname niet, dat weet ik wel, maar laten we nou maar eens even aandachtig lezen dan, hè. Filippenzen, hoofdstuk 3. Maar onze polytuima, vertaald met wandel, maar het heeft iets met politiek van doen. Ons burgerschap heeft de NBG. Dat klopt ook. Maar daaronder wordt verstaan ons leven als burger. En dat is wat het is. Dat kun je ook wandel noemen. Dus allebei de vertalingen hebben gelijk. Maar het gaat over het hemelsburgerschap van de gelovigen. We zijn hemelburgers. We hebben een paspoort van daar. Dat heb je. Daar horen wij thuis, daar is ons thuis. En we gedragen ons in overeenstemming daarmee. En dus hebben wij een hemelse wandel. Onze wandel is in de hemelen, waaruit. En als je het niet onthouden kan, schrijf het er dan bij. Hè? Uit betekent dikwijls op grond van. Uit in de zin van de oorsprong. Komt ergens uit voort. Filippenzen 3, vers 20. Heb ik iets verkeerds gezegd, jongens?
Nee, niets gezegd.
Oh, ik heb niks gezegd. Dat was ook verkeerd, dat zie je maar weer. Onze burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook, dat wil zeggen, op grond waarvan, hieruit vloeit voort, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die verwachten wij. Die ons vernedert en met een bijzonder dienstbaar gemaakt lichaam. Daar gaat de hele Filippenzenbrief over. Over onze dienstbaarheid aan de Heer. Onze leidzaamheid daarin. Ons lichaam dat we gesteld hebben tot levend heilig God een welbehagelijk offer. En dus hebben onderworpen aan hem die op de troon zit. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat dat lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Je kunt het in 1 Thessalonicense 4 in verband met opname ook daadwerkelijk lezen. Degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden. Om samen met hen te worden opgenomen in de lucht. Ik denk dat het uitspreken van het zinnetje veel langer duurt dan de hele gebeurtenis die daar beschreven wordt. Want het zou zijn in een ogenblik. In een atoom, in een punt destijds. Ondeelbaar ogenblik, ja. Die ons vernederd lichaam veranderen zal opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Hoezo? En er staat erachter, en daar ging het om, naar de werking waardoor hij ook het heelal, alle dingen, aan zichzelf kan onderwerpen. Want het punt is dat wat hij hier met de gemeente doet, zal hij uiteindelijk doen met de hele schepping. En ik ben van mening dat Henoch in eerste plaats een beeld is van wat de Heer dus uiteindelijk met heel de schepping zal doen. En als u daarvan afgeleid zegt, ja, maar voor het zover is, zou eerst de gemeente veranderd worden. Zeg, ja, oké. In tweede instantie is dan inderdaad Henoch ook een beeld van de opname van de gemeente. Dat is ook zo, ja. Geloof ik wel. Maar daarmee heb ik niet gezegd waar Henoch naartoe gegaan is. Want dat weet ik niet. Hij is niet op normale wijze overleden. In ieder geval is zijn lichaam weggehaald. Maar daar ging het ook om. En daarna zeg ik, nou ja, het hangt er vanaf hoeveel tijd je hebt, maar normaal gesproken verdwijnen alle lichamen uiteindelijk toch zodanig dat je ze niet meer terugvindt. En dat weet u toch. Het is niet zo'n smakelijk verhaal, net voor de koffie. Maar het gaat erom dat het meteen gebeurd was. En dat is een illustratie van de verandering van heel de schepping uiteindelijk. En dat daar een eersteling bij een rol speelt, namelijk die van de gemeente. Dat is zo aan de gemeente gebeurd, wat later met heel de schepping zal gebeuren. Die wordt fysiek veranderd. Nou ja, het gebeurde trouwens ook met de Heer Jezus. Dat mag geen wonder zijn. Nee, het is een wonder voor de natuurkundige. Maar ik vind het niet zo'n groot wonder eigenlijk, omdat Christus nou eenmaal hoofd is van de gemeente en hem gebeurt dat het eerste. En hij liep rond in een veranderd en verheerlijk lichaam. Maar het graf was leeg. In zijn graf was hij niet te vinden. Hoewel men daarna gezocht heeft, hè? Dat weet u toch. Hè? Waar was ze niet meer? Was dat hetzelfde lichaam? Ja, in zekere zin wel, maar toch ook weer niet. En die nieuwe schepping, is dat dezelfde als die oude? In zekere zin wel, maar toch ook weer niet. Het is anders, de Bijbel leert in het algemeen daarover. Die nieuwe komt uit de oude voort. En de oude verdwijnt. En voor zover er van die oude wat over is, is het in die nieuwe. Maar niet zodanig dat je kunt zeggen, kijk, hier vind ik de oude terug. Dat is niet zo. Zo wordt het in de Bijbel niet beschreven. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En het eerste wordt weggenomen door toewijding aan hem. Door dienst aan God. En dat is wat de naam Henoch betekent. Ik hoop dat u begrepen hebt dat Henoch die wandelde met God, waarna hij weggenomen werd, een beeld is van de hele schepping die uiteindelijk zal wandelen met God, als eenmaal dat koninkrijk geopenbaard is, waarna God die hele schepping zal wegnemen. De oude schepping, om hem te vervangen uiteraard voor een nieuwe, onder het motto: God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ontleend aan Hebreeën hoofdstuk 10. En daarna heb ik gezegd dat voor zover de gemeente, de verandering van de gemeente, aan het eind van deze bedeling, een vooruitgrijpen is als het ware op die vernieuwing van de hele schepping op de jongste dag. Voor zover dat zo is, voor zover is Henoch en het wegnemen van Henoch dus ook een beeld van de opname van de gemeente. Maar als iemand tegen mij zegt, de wegneming van Henoch is een beeld van de opname van de gemeente, protesteer ik altijd meteen. Omdat dat niet de eerste toepassing is van de zevende van Adam, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar in tweede instantie is dat inderdaad zo. Maar er zit natuurlijk wat anders aan vast. Dat is de naam van Henoch. Het vermakelijke is dat wij hem in het Nieuwe Testament tegenkomen als Enoch. Ik heb u gezegd, dat komt omdat de H verdwijnt, omdat het Grieks van het Nieuwe Testament geen letter H kent. Dat is ook zo, maar het vermakelijke is dat het oorspronkelijk ook niet de letter H is die in het Hebreeuws geschreven staat aan het begin van de naam Henoch, want de man heet Genoch. Ganoch, dat is het oude verhaal dat men de geet, de CH is dat bij ons, de geet, aanziet voor een he. Omdat die letters lijken erg op elkaar en als schuin dan wel slordig geschreven is, dan kan je niet goed zien of daarboven zo dat gaatje nou dicht is of open. Als het open is, is het een H. Als het dicht is, dan schrijven wij er een C bij voor. Zo, want het is een dichte H en dan wordt het een G enzovoorts. In veel talen wordt dus de H ook inderdaad als G uitgesproken, omdat men domweg geen H kan uitspreken. En daar heeft een groot deel van de wereldbevolking last van, dat men de H niet kan uitspreken. Of hem negeert, heb ik nog nagevraagd aan een Fransman. En iemand uit Atem trouwens. Maar vooruit maar weer. Het is dus ga nog, feitelijk, met de letter G aan het begin. Men zegt ga nog betekent toewijding. Gewijd, geïnitieerd, ingewijd. Dat is waar, maar het is niet de grondbetekenis van het woord. De grondbetekenis van het woord is die van versmallen. Versmallen. Smal maken. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het niet werkelijk wat anders is. Toewijding aan wil zeggen dat men zich beperkt tot en dus zich versmalt. Tot iets. Men moet iets opgeven. Het leven wordt daardoor een stukje kleiner, smaller, zal ik maar zeggen. De rest legt men af, om zo te zeggen. En zo heet dat in het Nieuwe Testament ook. Hè. Laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ons wijden aan. Of zoals Jacobus het zegt, afgelegd hebben alle overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord van God. Lieve mensen, dat is dus een versmalling, hè? Alleen maar het woord van God enzovoort. Dat is de eigenlijke, althans de grondbetekenis van de term. En de betekenis van versmallen is een toepassing daarvan. In de Bijbel wordt het ook vertaald zelfs met oefenen of geoefend zijn. Want oefenen wil zeggen dat men inderdaad zich richt op iets specifieks. In deze dagen van, nou ja, net voorbij de Olympische Winterspelen, mag dat voor iedereen duidelijk zijn. Hè? Men moet een boel opgeven om zich te wijden aan en daarin ook getraind te worden. Als je het niet met één woord vertaalt, maar de ruimte krijgt om het te bespreken, dan wordt het zoiets als zich laten oefenen voor een beperkte taak. Daar heb je het begrip versmalling erin zitten. Maar wij proberen dat te vatten in één woord. Toewijding aan. Maar zoals gezegd, het is versmallen, maar het is ook oefenen, trainen dus. Populair gezegd, inwijden. En als je daarnaast, buiten de letters, om zo te zeggen, van het Hebreeuws een ander woord zou zoeken, kom je al snel uit bij heiligen. Want heiliging is min of meer hetzelfde. Is ook toewijding aan in een bepaalde dienst, uiteraard, hè. Verder wordt het vertaald in onderwezen. Of onderwijzen, onderwezenen. Degene die onderwezen worden, die komt het in Genesis 14 tegen. Die is wel aardig. In Genesis 14, waar Lot is weggevoerd vanuit Sodom en met de Sodomieten. Nee, sodomieten, zei ik. Ik gebruikte een plechtig woord. Maar ja, doe maar weer. En dan staat er in Genesis 14, vers 14. En als Abraham hoorde dat zijn broeder, nou ja, het was zijn neefje, Lot, hè. Maar broeder wil ook maar gewoon zeggen een verwante, hè. Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen. En daar staat het woord Ganog. Ganek. Zijn onderwezenen. Degenen die getraind waren, geoefend waren, die onderwezen waren. Het is een goede vertaling. Maar ja, het is met vertalen altijd zo dat het wat onnauwkeurig wordt. Hè? De onderwezenen, de geoefenden. Maar je vindt het ook terug in het begrip leer. Ik ben even aan het zoeken naar Deuteronomium 20. En daar is het gewoon vertaald met inwijden. Deuteronomium 20, vers 5. Dan zullen de ambtlieden tot het volk spreken, zeggende: wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd en het niet heeft ingewijd? Dat wil zeggen, hij is er nog niet in gaan wonen. Hij heeft zich niet beperkt tot dat huis. Als je een huis ingaat, word je in het huis beperkt. Hè? Dan ben je binnen de perken van dat huis, dat begrijpt u toch? Dan ga je erin wonen. Maar het heet inwijden. Die gaan heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij die misschien sterven in de strijd en iemand anders dat inwijden. Het idee is dat als het oorlog wordt en men wordt opgeroepen voor de strijd, maar men heeft zojuist een huis gebouwd, maar nog niet de kans gehad om erin te wonen, dan hoeft men niet in het leger, dan mag men thuis blijven. Men moet zijn eigen huis inwijden. Want het is niet de bedoeling dat men een huis bouwt en dat een ander er dan in woont. Het is trouwens ook niet de bedoeling dat je een boom plant en de ander eet de vrucht daarvan. Al is dat gewoonlijk het geval, want boompje groot, plant het je dood. Dat weten jullie toch, hè? Ja. Maar goed, later wordt dat anders. Als een mens wat langer leeft in de toekomst.
Dat wordt ingewijd, hè?
Ja.
Gaanoog dat?
Ja, daar staat Gaanoog.
Met andere keren als er ingewijd staat, is er altijd Gaanoog?
Dat heb ik niet gecontroleerd.
De tempel bijvoorbeeld ingewijd?
Hè? Dat weet ik niet. Ik dacht het niet. Maar ik zal even kijken. Ja, dat zou maar zo kunnen. Want ik zoek nog even op 1 Koningen 8. Dan komen we aardig in de buurt, hè? 1 Koningen... 1 Koningen 8. Dat is de inwijding van de tempel. Ja. Daar lezen wij in vers... Wat een lang hoofdstuk. In vers 63. En Salomo offerde ten dankoffer dat hij de Heere offerde 22.000 runderen. Ik ben altijd geneigd meteen te zeggen dat wij in ieder geval niet zeker zijn of dat aantal klopt. We hebben problemen met die getallen in de Bijbel. En het lijkt mij, 22.000 lijkt mij wel wat veel. 21.000 trouwens ook, maar... maar daar gaat het nou niet over, hè. Iets met 22 in elk geval. En 120.000 schapen. Alzo hebben zij het huis des Heren ingewijd. En daar staat inderdaad ditzelfde woord. Ga nog. Zelfs in dezelfde spelling ook nog, geloof ik. Ganak. Het wordt verschillend. Ja, het is een beetje, dat heeft niet zoveel zin om het uit te leggen. Maar het zijn 3 letters. De geet en de noen en de kaf. En soms staat er tussen de noen en de kaf een jot. Nee, een waf wilde ik zeggen. Dat is in de naam Henoch, Ganoch het geval. En soms staat er niet een 6, niet een waf tussen, maar een jot. Dat is een 10, zeg maar. Maar dat verandert dan de betekenis van het woord überhaupt niks. Verder ga ik daar niet op in. Ditzelfde vers vinden we trouwens herhaald. Dat wil zeggen 1 Koningen 8 vers 63 vinden we herhaald in 2 Kronieken 7 vers 5 enzovoort. Want er staat in mijn Bijbel eronder. En daar staat inderdaad ditzelfde woord. Het inwijden van de tempel. En het is dus het wijden aan, nou ja, meer specifiek, aan de dienst van God. Niet noodzakelijk, maar bij die tempel uiteraard wel. En bij die, daar in Genesis 14 ging het natuurlijk om degene die gewijd waren, bestemd waren voor de strijd. Mocht die zich voordoen. En dan vertaal ik met geoefenden. En als het voor iets anders is dan voor de strijd, dan heet het weer degene die geleerd zijn. En zo heeft men het trouwens in de Statenvertaling vertaald, in Genesis 14, vers 14. En inmiddels ben ik alweer onderweg naar Spreuken 22. Daar staat het woord ook. En het is meteen het eerste woord van vers, vers 6. 22 vers 6 van Spreuken, van Spreuken. Daar staat leer de jongen. Dat is de jongen meervoud, hè? In dit geval. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Een zeer belangrijke opvoedkundige waarheid. Men zal de jeugd onderwijzen. Maar er staat leer in de vertaling. Dat is niet verkeerd, maar toch, je mist dan altijd. Je mist altijd wat met vertalingen, hè? Want dat leren heeft de betekenis, dat is het woord ganog, hè? Ganak. Dat is dat woord. Ik zei al, het heeft de betekenis van versmalling. Dat wil zeggen, als men de jongeren onderwijst, versmalt men hen. Dat wil zeggen, men wijst zij de weg waarvan zij bij voorkeur niet zouden afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerzijde. Dan wordt de weg wat smaller, als u begrijpt wat ik bedoel. En je wilt dat ze die weg zullen gaan. En er staat, je moet het ze vroeg leren. Ze komen er nooit meer vanaf van wat ze vroeg geleerd hebben. Dat is volgens Freud de vloek van de jeugd. Als er iets met een mens iets misgaat, zegt hij, dan moet het in de jeugd, in de vroege levenservaring, vroege fase, moet het misgegaan zijn, bewust of onbewust. De man heeft ongetwijfeld gelijk, althans voor 90% schat ik. Maar ik ben niet goed in het schatten. Maar het is de omgekeerde waarheid natuurlijk. Het is de negatieve versie. De positieve versie is dat als het goed gaat met een mens, is het kennelijk eveneens omdat het goed gegaan is in zijn jeugd. Iemand zou in zijn jeugd moeten onderwezen worden. Ik heb het nog eens nagevraagd aan een bioloog, wiens naam wij niet zullen noemen, omdat hij in Weesp woont. Maar die, dat is bij ons om de hoek, weet u wel. En die zei, de aardigheid van kinderen is dat ze leren. Dat doen ze. Dat is wat een kind doet, leren. En als ze het niet meer doen, dan betekent het dat ze volwassen aan het worden zijn. Dus als je mensen iets wil leren, dan moet je dat zo jong mogelijk doen. Bij voorkeur voordat ze volwassen zijn. En dat betekent volgens de bioloog voordat ze geslachtsrijp zijn. Dus dat is de tijd van de basisschool. En wat daarna komt, wordt moeilijker. Want wat daarvoor komt, gaat er maar zo in. Zonder verzet, zonder in het algemeen. Dat valt vanzelf. Dat heet trouwens ook gewoon niet alleen maar leergierigheid. Het heet ook gewoon geloof, hè? Ja, er staat dat men moet worden als een kind om het koninkrijk binnen te gaan. Men moet ontvankelijk zijn, men moet willen leren. Zich iets in het hart, in zijn wezen laten planten. En dat gebeurt in principe op zeer jonge leeftijd. Daarna lukt het niet meer. Nou ja, wordt het moeilijker. Dan wordt het iets met wat men wel leert, maar men slaat het ergens op. In het magazijn, in een kast, men legt het ergens op een plank. Ik bedoel het 100% overdrachtelijk. En men grijpt ernaar of niet. Maar wat daarvoor komt, dat is niet meer iets om naar te grijpen of niet. Dat is iets wat erin zit, gaat er nooit meer uit. Dat is bij dieren zo trouwens. Maar ja, dat gaat allemaal veel sneller. We hebben korter de tijd. Maar het is bij mensen ook zo. En de Bijbel zegt het ook. Hè? Namelijk, leer onderwijs. Maar de strekking van is dat ze daarmee gewijd worden aan. En gezet worden op een bepaald spoor. Zo jong als ze zijn. Onbewust, maar dat doet er niet toe. Degene die ze onderwijst doet dat hopelijk heel bewust. En dat is de verantwoordelijkheid van ouders natuurlijk. En wellicht van het onderwijs. Al weet ik dat nooit zo zeker. Maar leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijn wegs. Niet maar de details, de eerste beginselen. Fundamentele zaken. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Hoezeer hij of zij wellicht ook zou willen. Dat lukt dan niet meer. En dat is precies de bedoeling van de opvoeding uiteraard. Want het is niet maar leer wat hier staat. Er zijn trouwens veel andere woorden voor onderwijzen. Maar het is een wijden aan. Het is een veel sterkere term eigenlijk dan we hier in de vertaling vinden. Ik heb het nog nagevraagd aan meneer Hirsch. De beroemde Samson heette hij, ja. Ik zeg wel eens Samuel, maar dan verspreek ik me. Samson Hirsch, die zegt, het betekent to habituate. Dat wil zeggen, het heeft van doen met gewoontevorming. Iemand gewoonten aanleren. Als het over dieren ging, zou het zijn dieren temmen. Ze gewoonten aanleren. En welke gewoonte? Ja, al is het maar de etiketten, wat het maar wezen mag. Dat is gewoontevorming. Ik zal u wat anders vertellen. Mijn jongste broer is Jacob, heeft het syndroom van Down. Wij zeiden vroeger altijd gewoon, het is een Mongool. En dat zeggen we nog eigenlijk, maar dat mag niet meer. Dat is beledigend voor Mongolen. Maar goed. We lachen erom. Je bent eraan en die dingen. En mijn moeder heeft er heel bewust aan gewerkt dat die jongen zou eten met mes en vork. Dat werd een beetje moeilijk, want hij bleek nog links te zijn ook. Maar goed, netjes eten, netjes drinken. Want, zei ze, hij, hoe dan ook, hij moet zich later kunnen gedragen in gezelschap. Je moet hem kunnen meenemen ergens naartoe. En ze, dat is gelukt. Hij is degene die zich het netste gedraagt van ons allemaal. Van het, ja, hij weet niet beter. En als je op zijn kamer komt... Als je op mijn kamers komt, is altijd een zooi. Ik vind het verschrikkelijk zonde van mijn tijd om op te ruimen. Dat meen ik, want de andere dag moet ik het allemaal weer uit de kast halen dan. Hè? Nou goed. En over mijn andere broer zal ik het maar niet hebben. We hadden altijd een verschrikkelijke puinhoop om ons heen. Want we deden zoveel en opruimen. Bovendien, waar laat je het allemaal? Maar goed. Ja, dat is zo. Het is heel vervelend als iemand mijn kantoor heeft opgeruimd, want ik ben alles kwijt. Geen idee waar het gebleven is.
Wie alles opruimt, is te lui
om te zoeken. Ook tijdrovend, dus het schiet niet op. Maar als je bij Jacob op zijn kamer komt, keurig. Werkelijk. Alle kleren netjes opgevouwen op stapeltjes, gelijke stapeltjes in zijn kast. Hè. Het is voorbeeldig. En er komt gewoon, mijn moeder vond dat moest dat leren. Dat was belangrijk voor zijn toekomst. Bij de andere kinderen is daar niet al te veel van terechtgekomen. Die moesten zelf maar wijs zien te worden. Dus hij heeft de beste opvoeding gehad van ons allemaal. En het is gelukt. Ik vind het geweldig. Ik had het goed begrepen hoe dat zat. Nou ja, over zedenlessen gesproken. Want er staat hierboven. Maar het woord betekent dus eigenlijk gewoonten aanleren. Reflexen opbouwen. Iets of iemand ergens aan gewennen. Dat is het eigenlijk. En daarmee versmallen, zodat je weet dat iemand altijd zus of zo reageert. Dat zit ingebakken, dat is aangeleerd, enzovoorts. Ik weet dat dit geen populaire thema's zijn in onze tegenwoordige tijd, omdat men denkt dat het een beknotting is van de vrijheid. Maar dat is een misverstand. Onze Jacob is vrij om te doen wat hij wil. Als hij het niet opruimt, de ruimte, weet ik wel, zijn bewakers of hoe noem je die lui, zijn verzorgers ruimen het wel op. Er wordt toezicht opgehouden. Nee, die jongen is vrij en hij doet dat. Dat is het nou juist. Dat maakt deel uit van zijn vrijheid. Doet hij, omdat hij dat zelf zo wil. En waarom wil hij dat? Ja, niet omdat het moet, maar omdat hij van jongs af aan niet anders gewend geweest is. Dat is zijn leven. Enzovoorts. Hè. En dat is waar dat woord feitelijk op slaat. Het is toewijding, maar het is ontleend aan instructie. Aan onderwijs en aan gewenning. Kortom, eigenlijk dus aan opvoeding, wat wij opvoeding noemen. En tucht speelt daar ook inderdaad een rol bij. Want zijn opvoeding gebeurt voor een deel dwangmatig, maar het is om op dat men later vrij zou zijn en zich binnen die vrijheid zou weten te gedragen. Vandaar dat dat woord tuchtiging wel degelijk betekent opvoeding. Maar het is inclusief eventuele opvoedkundige maatregelen die tegenwoordig bij de wet verboden zijn. Nou ja, laten we het daar ook maar niet over hebben. Maar het is wel aardig, want die dingen kom je nog steeds terug. Hè? Ik heb eens nagezocht waar het Hebreeuwse woord gebleven is in de loop der eeuwen. Het is ons Nederlandse woord hangen. Ga nog. De H, de N, de G. De H of CH, de N. En de G, maar een G kan ook een K zijn. Hè? Als je een beetje in Oost-Duitsland komt, dan wordt Hank, hè? Dat weet u. Hè? Dan wordt het een zachte K. Dat zegt allemaal niet. Maar het is ons woord hangen. Dat komt omdat versmallen zich ook uitdrukt, ook toegepast wordt op iemands smoren, ophangen. Daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt. En als iemand zich ophangt, dan wijt hij zich niet ergens aan, maar dan versmalt hij met name letterlijk zijn nek. Ja, dat woord is het. De choke. Nou goed. Trouwens, ons Nederlandse woord nek komt daar ook vandaan. Ga nok. We hebben er maar twee letters van overgehouden. Maar het is de versmalling in ons lichaam inderdaad. Maar ook bij een fles, dat heet ook hals of nek. Maar het woord nek is dat woord. En dan heb je nog bij de Engelsen dat ze het woord, dat ze de letter K ervoor zetten. Dan heb je ze weer alle drie, alleen spreken ze de eerste niet uit. Precies. Dan krijg je dus knock, van to knock. Maar er staat een K voor, hè? Dat weet u, hè? Maar dat slaat op de opvoedkundige maatregel. Want to knock wil zeggen een klap uitdelen. Vandaar knockout in het Engelse boxersjargon enzovoort. Maar het is heus hetzelfde woord. En daarin herkent u dat het inderdaad heeft te maken heeft met opvoeden. Eventueel met maatregelen daarbij. Daar komt het woord knock vandaan. En bovendien is het gewoon ons Nederlandse woord knecht. De T hoort er dan niet bij wellicht, maar de K en de N en de CH weer wel. Knecht. En een knecht is een knecht omdat hij gewijd is aan een bepaald doel. En vergis je niet, het woord knecht, dat mag dan in het Nederlands duiden op een ondergeschikte, om zo te zeggen. Dat neemt niet weg dat hetzelfde woord gebruikt wordt in het Engels ter aanduiding van de ridders. De knight. Een knecht. Het is heus hetzelfde woord. Want die ridders hadden een eed afgelegd dat ze bepaalde zaken zouden dienen, verdedigen, beschikbaar voor zouden zijn enzovoorts. In de praktijk was dat gewoon toch weer de strijd, zodat je vanzelf terugkomt in Genesis 14. Maar de hele betekenis van het begrip heen nog of gaan nog is die van toegewijd zijn aan en dus versmalt zijn aan in een bepaalde richting voor een bepaald werk waarvoor men getraind is, waarvoor men gewoonten en reflexen heeft ontwikkeld enzovoort. U ziet, zo'n woord kun je niet met één woord vertalen. Maar terwijl ik het uitleg, denkt u natuurlijk, wat heb ik eraan, want ik kan dat niet onthouden en wat maakt het uit. Maar wat ik u uitgelegd heb, dat is natuurlijk net zo goed op ons in onze tegenwoordige positie als kinderen gods van toepassing. Onze levens zouden gewijd zijn aan de dienst aan God. Wij zouden getuchtigd, dan wel opgevoed, dan wel onderwezen worden in de weg des Heren. Ja, bij voorkeur ook al als kind. Ik kan het rustig zeggen, want ik ben daarin onderwezen, van jongs af aan. Soms denk ik niet veel meer dan dat eigenlijk, maar het lijkt mij ook wel genoeg. Dat er mensen gelovigen er is om de Heer te dienen, dat voor alles gaat. Ook in de praktijk enzovoorts. Nou ja, dat is de weg van de gelovigen. Kortom, wij zouden onze lichamen, onze levens stellen tot levend, heilig, God, de welbehagelijk offer. En het resultaat daarvan zou ook inderdaad zijn dat God ons wegneemt. Toch? We hadden het toch al over de opname van de gemeente. Maar ik kan nog wel veel algemener zeggen. Alleen kom ik dan nu van een totaal andere kant binnen. In de Oud-Testamentische offerdienst worden in beginsel, vijf verschillende offers onderscheiden. Dat zijn het schuld- en het zondoffer. En daarna, dat zijn onwelriekende offers in het algemeen. En daarna volgen de welriekende offers. De schuld- en zondoffer hebben van doen met hoe een mens verlost wordt van zonde en schuld. Precies, dat is dat. En daarna volgt het zogenaamde dankoffer of vredeoffer, hoe men het maar vertaalt. Dank- of vredeoffer. Eigenlijk geeft dat uitdrukking aan wedergeboorte. Dat wil zeggen, het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden. Men is een kind van God. En nu we dat zijn, nu wij verlost zijn van de macht en de heerschappij van zonde, de last van de schuld en dat soort dingen meer, zijn wij het eigendom des Heren. Dat is het dank- of vredeoffer. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Dat is waar het over gaat. Maar goed, ik zal het verhaal niet te lang maken. Daarna volgt het spijsoffer. En de essentie daarvan is dat dat spijsoffer inderdaad bereid moet worden. Het is een heel gedoe om een maaltijd te bereiden. Maar dat is de essentie van het spijsoffer. Het is geen bloedig offer. Het gaat om koeken die gebakken worden. Dan wel wat je er maar meer mee kunt doen. Gezoden worden, weet ik veel wat. In pannenketels. Dat wordt allemaal genoemd in de Bijbel. Maar dat is een spijsoffer. En een spijsoffer is de uitbeelding van een in de praktijk aan God gewijd leven. Dat heet spijsoffer. Dat wordt nergens uitgelegd. Mocht u dat vragen, waar staat dat in de Bijbel? Zeg ik, nee, het wordt nergens uitgelegd. Maar je kan het wel herkennen. Ik weet niet of ik hem zo gauw vinden kan. Ik zal even mijn best doen. 1 Samuel. 26, denk ik. Ja. Het is een ingewikkelde geschiedenis, maar het is weer een ontmoeting tussen David en Saul. Waarbij David wel het leven van Saul gespaard heeft. Maar niettemin zijn de spies van Saul, zeg maar de scepter, de spies van Saul en zijn waterfles uit zijn tent gehaald heeft. En daarna steekt je die dingen omhoog als bewijs van dat hij geen kwaad in de zin heeft tegen Saul. En dan komen er wat woorden bij. En dan staat er in 1 Samuel 26. En nu, zegt David, mijn heer de koning, hoor toch naar de woorden zijns knechts. 1 Samuel 26 vers 19. Nu, mijn heer de koning, hoor toch naar de woorden zijns knechts. Dat is dus David zelf die dit zegt. Indien de Heere u tegen mij aanpoort, indien de Heer u, Saul, tegen mij aanpoort, laat hem het spijsoffer rieken. Ga daar maar even aan staan. Wat zegt de man? Dat weet u heel goed wat hij zegt. Alleen u begrijpt die woorden niet misschien. Maar wat hij zegt is duidelijk. Hij zegt tegen Saul, als het de Heer is die u aanpoort tegen mij, nou doe dat dan, ga dan maar door met je vijandschap tegen mij. Want als het de Heer is die dat doet, moet het gebeuren. Maar in plaats van dat hij zegt, ga je gang of doe dat dan, zegt hij, laat die Heer die je aanpoort, dan het spijsoffer rieken. Maar hij bedoelt dat duidelijk, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. En geeft daarmee aan dat hij weet wat de betekenis van een spijsoffer is dus. En bovendien geeft hij daarmee aan dat hij verwacht dat Saul de uitdrukking ook kent. Want een spijsoffer brengen wil zeggen dat men in zijn gewone leven wandelt, handelt in overeenstemming met de goede, welbehagelijke wil van God. Met dank aan Romeinen 12 voor de uitdrukking. En als Paulus later spreekt over zijn bediening, vergelijkt hij het ook met een spijsoffer. Alleen noemen wij het dan een drankoffer, maar dat is ook een spijsoffer hoor. En hij zegt, ik word nu als een spijsoffer uitgegoten. Of als een drankoffer, zegt hij dan, geloof ik. Want dat is wat het is. Het spijsoffer, en dus ook het drankoffer, is een uitbeelding van een leven dat gewijd is aan de Heer. In principe nadat zo iemand is wedergeboren, dan wel tot geloof gekomen. Dat werd uitgebeeld in het dank of vredeoffer. Daarna volgt het spijsoffer, dat is praktische leven. En nou komt de kloof van het verhaal, want het laatste offer, het hoogste offer, heet het brandoffer. En daarmee houdt het verhaal op, want meer offers zijn er niet. En het brandoffer spreekt over hoe dat dan afloopt. En bij het brandoffer wordt geacht alles op het altaar te verdwijnen. En daarmee is het afgelopen. Het is de culminatie van al wat eraan vooraf ging, de voltooiing daarvan, het hoogtepunt daarvan. En dat is wat uitgedrukt wordt ook in hij wandelde met God. Dat is nogal spijsoffer te beschouwen, zal ik maar zeggen. Hij wandelde met God en dan volgt daarop logischerwijs het brandoffer. God nam hem weg. En dat is wat in de historie dus vervolgens met de gemeente zal gebeuren. Wandelend met God. deelhebbend aan Christus, officieel gewijd als lichaam van Christus, gewijd aan de dienst van God en daarmee geheiligd. Dat is het woord dat daarvoor gebruikt wordt in Hebreeën hoofdstuk 10. En het eindresultaat is inderdaad dat wij worden weggenomen. En uiteindelijk geldt dat voor die hele wereld die aan Christus zal zijn onderworpen en zal beperkt zijn tot zijn onderwijs. Niet dat der mensen, maar tot het woord van God. En dat 1000 jaren lang, of voor mijn part meer, door dat woord van God is onderwezen enzovoort. God neemt het dan weg. Maar daarmee is het einddoel bereikt. Want het einddoel ligt niet in deze oude wereld, dat is nooit de bedoeling geweest. Het einddoel ligt in een nieuwe schepping die de Heer maken zal. Maar dank aan Jesaja 66 voor de uitdrukking. Met andere woorden, als je een beetje wil, dan kun je in die naam van Henoch, kun je dus de hele heilsgeschiedenis samengevat vinden. De bedoeling is dat die schepping, de schepper zou dienen, aan hem onderworpen zou zijn, door hem onderwezen zou worden, door hem zou worden getuchtigd, zou worden opgevoed, om zo te zeggen. Want het hoort allemaal bij onderwezen zijn enzovoort. En als dat voltooid is, dan is daarmee een einddoel bereikt. God neemt daarna die oude schepping weg. En dat is niet het eind van het verhaal natuurlijk. Want het punt is dat daar een nieuwe schepping voor in de plaats komt. Maar sprekend over die oude schepping, is dit het verhaal. God neemt het uiteindelijk weg. En daarmee zijn we dus inderdaad aan het eind van heel de heilsgeschiedenis. Aan het eind van dit onderwerp eigenlijk ook. Maar in ieder geval ook aan het eind van deze avond, want ik ben alweer over tijd. We zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken dat u ons verlost hebt van slavernij in deze wereld en ons bekwaam maakt of gemaakt hebt om u te dienen onder het nieuwe verband. Wij danken u dat u het zelf bent die ons oproept om onze lichamen te stellen en daarmee onze levens te stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Om ons te wijden aan u, aan uw dienst en ons te onderwerpen aan uw leer, aan uw woorden, aan uw opvoeding zelfs, opdat wij van kinderen God zouden opwassen tot zoonschap en ook inderdaad waardig bevonden worden om die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel in ontvangst te nemen. We danken u dat wij mogen uitzien naar dat moment dat we eenmaal verlost zullen worden van heel deze oude wereld, dit vlees, deze oude mens, deze oude schepping, en zelfs als eerstelingen deel zullen hebben aan die vernieuwing van heel uw schepping. We danken u dat wij deze dingen mogen leren verstaan en dat u het bent die ons bekend gemaakt hebt, zelfs de verborgenheden van uw wil. Dat we ons mogen bezighouden, niet met het woord van mensen en menselijke meningen of opvattingen, maar integendeel met de vastgelegde woorden die u ons hebt nagelaten in dit boek, in deze Bijbel. Wij danken u daarom dat heel die schrift door u is ingegeven en nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid en dat het ons bekwaam maakt om inderdaad te wandelen in die goede werken die u hebt voorbereid. Daarom bevelen we ons bij u aan en bij uw werk dat u aan ons beloofd hebt te zullen doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.